De schriftlezing is uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. En toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende, al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet de ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij het aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Nadat we vanmorgen met elkaar gezien hebben hoe de wijzen uit het oosten hun weg naar Bethlehem gemaakt hebben, mogen we er vanavond bij stilstaan hoe zij in Bethlehem aankomen en wat zij daar beleven. Daar spreekt met name het 11e vers van. Daar wordt ons verteld hoe zij het kindeke vonden, hoe zij dat kindeke aangebeden hebben en hoe zij dat kindeke geschenken hebben gegeven. Maar voordat we op die dingen gaan letten, wil ik toch ook nog een aantal dingen zeggen over datgene wat eraan vooraf gaat. Want tussen de eerste twee versen die we vanmorgen hebben overdacht en het 11e vers staat nog wel het een en ander in Matthäus 2. En dan kan ik niet alles noemen, maar een paar dingen moeten we, ook voor het recht verstaan van onze tekst, toch wel een ogenblik voor onze aandacht roepen. En er is dan in de eerste plaats dat onze tekst, het 11e vers, toch wel in een groot contrast staat tot datgene wat ons beschreven wordt van de mensen in Jeruzalem. En van met name Herodes. En de schriftgeleerden. Onze tekst in het 11e vers vertelt ons wat de wijzen, wat die heidenen, wat die vreemdelingen hebben gedaan. Hoe zij in dat kind Gods zaligmaker hebben gezien. En hoe ze voor hem neergevallen zijn en hoe ze hem aangebeden en hoe ze hem geschenken gebracht hebben. Maar in groot en scherp contrast tot deze daden van de wijzen staat toch wel wat de mensen in Jeruzalem deden en wat zij niet deden. Wat deden ze wel, wat was er wel, wat zegt vers 3. En de koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. Stel u voor, daar komen een aantal vreemdelingen. En die komen vragen, waar is de geboren koning der Joden? Hij moet geboren zijn, want we hebben zijn ster gezien in het oosten. En die tijding is genoegzaam om geheel Jeruzalem, de koning in kluis, in grote verwarring en ontsteltenis te brengen. Dat is reactie. Dat is een zekere reactie die je daar aantreft in Jeruzalem. Die onrust, die verwarring, die ontsteltenis. Maar is Herodes dan zo bang voor een kind dat geboren is? Kennelijk wel. Kennelijk wel, want deze Herodes gelooft de boodschap van die wijzen en hij vreest dat er nu een rivaal zal zijn voor zijn troon. En daar is hij bang voor. En als de mensen in Jeruzalem dat merken, dat de koning in verwarring en verschrikking is, dan is er bij hen ook verwarring en verschrikking. Want wie weet wat er nu weer gebeuren zal. Ze hebben ervaring met de wreedheden van deze Edomiet Herodes. En dus is er reactie. Maar als u nu vraagt waar brengt die ontroering hen, dan moet ik zeggen, dan zegt dit gedeelte, het brengt hen nergens. Brengt hen in ieder geval niet in Jeruzalem. Het brengt hen niet op de plaats waar ze moesten komen. Zal het wel zijn met hen op reis naar de eeuwigheid. Het brengt hen niet bij dat kind. Het houdt hen een tijd lang bezig. Het maakt hen een tijd lang in verwarring en in ontsteltenis. Maar dat gaat weer over. En zo kan dat zijn, nietwaar, dat je onder de prediking van het woord toch wel bepaalde ritselingen en beroeringen kunt hebben in het water van je ziel, om zo te spreken, maar dat het weer voorbij gaat. Je kunt ontrust worden, je kunt ongerust worden, je kunt in je geweten opgeschrikt worden, wat dan ook. Maar het kan zo weer weg ebben en dan is het een tijdje later totaal verdwenen. Eén ding heeft Herodes wel begrepen en daarin had hij gelijk. Dat als het inderdaad zo is, dat de koning der Joden geboren is, dan staat zijn troon niet meer zo stevig. Herodes heeft het begrepen dat dat niet kan samengaan. Hij op de troon en dan nog een andere koning. Herodes heeft begrepen dat als die wijzen gelijk hebben, dat hij van de troon af moet. En dat wil hij niet. En dat blijkt ook wel in de rest van dit hoofdstuk, en daar gaan we vanavond niet op in. Ik wijs u er alleen maar op dat Herodes gelijk heeft als hij denkt en als hij in zijn hart gevoelt dat als Jezus Christus geboren is, dat hij dan het recht heeft om op die troon te zitten en dat Herodes eraf moet. En hebt u dat ook begrepen? Dat is ook een aspect van het kerstevangelie. Dat is ook een kant van de zaak. Dat als de koning geboren is, en als die koning zich in het evangelie aanbiedt, dat wij dan af moeten treden. Want dat hij en hij alleen het recht heeft om op de troon te zitten in ons hart. Hebt u dat begrepen? Dat ons ik eraan moet. Dat wij moeten gaan leren onszelf te verloochenen en ons eigen begeren te kruisigen. Zullen we waarlijk vrucht ontvangen uit de bediening van deze koning? Maar voor de rest heeft deze koning Herodes nooit in waarheid voor Christus gebogen. Nee, nee. Hij probeert alles om op de troon te blijven. En als hij dan, als er dan maar één regeren kan, dan zal hij alles doen om op die troon te blijven. En dan moet Christus, dan moet die koning der Joden sterven. Er is ook de houding van de schriftgeleerden. Die maken geen moordplannen zoals we dat beschreven vinden van Herodes. Die doen helemaal niets. Die delen zelfs niet in die ontroering. Want als u in de sobere woorden van Matthäus 2 leest hoe die schriftgeleerden zich gedragen hebben, dan krijgt u die indruk dat het hen helemaal niet raakt. Dat het gewoon, om het zo Hollands te zeggen, langs hun koude kleren afglijdt. Ze willen dan nog wel aan het verzoek van Herodes voldoen en ze willen nog wel uitzoeken uit de geschriften, uit de profetieën waar de koning der Joden zal zijn als hij geboren wordt. Maar ondertussen geloven ze van het hele verhaal van de wijze geen lettergreep. En ze willen die wijze nog wel ter wille zijn en zeggen, ja, dan moet je naar Bethlehem reizen. Maar ze gaan zelf niet mee. Natuurlijk niet. Kunt u denken, zij zullen die reis gaan maken naar Bethlehem. Ze geloven helemaal niet dat de Messias geboren is. Waarom geloven ze dat niet? Wel, omdat zij er niets van gehoord hebben. En als de Messias toch verschenen is, zou de Heere dat dan aan vreemdelingen vertellen en niet aan hen? Zouden zij daar niet van op de hoogte zijn gebracht? Ze kunnen zich niet indenken dat zij die zo getrouw de Heere dienen, en die zo getrouw zijn woord bestuderen, en die zo getrouw het volk onderwijzen in de schriften, dat zij door de Heere gepasseerd zouden worden, en dat de Heere die boodschap aan een aantal vreemdelingen uit Mesopotamië zou vertellen. Ze kunnen het in hun geestelijke eigen gerechtigheid en hoogmoed in de verste verte niet geloven dat die koning der Joden waarlijk geboren is. En daarom ze hechten er helemaal geen waarde aan. En als die wijzen zo dwaas willen zijn om die reis te maken, laat ze hun gang gaan. Zij gaan naar huis. Ze hebben waarlijk wel wat anders te doen. Onverschilligheid die voortvloeit uit hun eigen gerechtigheid. Zo reageren zij. Er is enerzijds ontroering die bij Herodes uitloopt op moordplannen. Er is anderzijds onverschilligheid. En daartegenover staat nu het gedrag van deze wijzen. Wat een contrast. Wat een contrast. Die onverschilligheid van de schriftgeleerden tegenover die eerbiedige aanbidding aan de kant van de wijzen. Zij waren heidenen, zij waren er niet bij opgevoed, zij wisten er van huis uit helemaal niets van, en die schriftgeleerden wisten er alles van. Die konden antwoord geven op de vraag, een schriftuurlijk antwoord op de vraag, waar is de geboren koning, en ze komen er zelf niet voor in beweging om die koning te gaan ontmoeten. Wat een contrast. Wat gaan hier de wegen uiteen. Ze hebben een ogenblik elkaars pad gekruist. En daarna gaan ze uit elkaar. En ze hebben elkaar ook niet weer ontmoet. Want die wijzen gaan straks terug langs een andere weg naar hun eigen land. En ze dragen iets in hun hart met zich mee van dat wondere mysterie van vrede gevonden te hebben met God in en door dat kind van Bethlehem. En die schriftgeleerden blijven studeren in hun boekrollen. En ze komen nooit tot kennis der waarheid. En wie weet, misschien wel van diezelfde getabberde heren hebben later voor Pilatus' paleis de scharen opgestokt om de dood van deze Messias te eisen. Ondanks al hun studie, ondanks hun onderlegd zijn in de schriften. Wat een contrast. God maakt onderscheid. En wat doen dan die wijzen? Als we gezien hebben op het contrast, wat doen dan die wijzen? Wel, ik moet u nog één ding zeggen, dat aan de komst in Bethlehem vooraf gaat. Want, en dat hebt u wel begrepen, intussen, door deze ervaringen in Jeruzalem, die ontroering bij het volk en bij Herodes, die schrik, maar ook die onverschillige houding van de kant van de schriftgeleerden, door al die dingen heen hebben ongetwijfeld die wijzen zich een aantal dingen afgevraagd. Dat waren net zoveel teleurstellingen voor hen. Zij komen van een ver land. Zij maken een lange reis. En ze komen in Jeruzalem en wat ontmoeten ze? Een houding van, het interesseert ons niet. De enige die dan nog geïnteresseerd lijkt te zijn is Herodes, die aan die wijze vraagt, als je er geweest bent, kom dan terug en vertel me het een en ander, want ik wil ook wel gaan. En of die wijzen hem geloofd hebben of niet geloofd hebben, ik weet het niet en we gaan daar niet over speculeren. Maar in ieder geval, Herodes lijkt de enige die nog wel belangstelling voor dat kind heeft. Maar voor de rest, bij de officiële leidslieden, bij de officiële predikers, ze kunnen het niet begrijpen. Deze wijzen, ze hebben met de begeerte die er in hun hart leeft geïnformeerd, waar is die koning? En dan komt het woord van God op tafel. En dan zijn er de officiële predikers van dat woord en die vertellen het hen. En de wijzen geloven dat, want dat woord slaat ook in hun hart. En ze gaan de weg die dat woord wijst. De Heere gaat hen, tot nog toe heeft hij hen geleid door de ster, nu gaat hij hen leiden door het woord in de schrift. En dan zijn er die predikers, die mensen die het zo goed weten, tegen wie zij eigenlijk opzien, die veel meer weten dan zij, en die gaan naar huis. Wat een teleurstelling. Wat een beproeving ook. Een beproeving, ja natuurlijk een beproeving. Want zou het dan toch niet waar zijn? Als deze schriftgeleerden de schoenen niet eens vooraan willen trekken om naar Bethlehem te reizen, zouden zij zich dan vergissen? En zo komt de verzoeking tot hen, mensen, ga toch terug. Ga toch terug naar je eigen land. Het is niets gedaan met jullie verwachting, niemand in Jeruzalem gelooft het. En dan komt daar nog een andere verzoeking bij. Namelijk dat, en dat gaat er eigenlijk aan vooraf, waar zij ook in Jeruzalem gezocht en waar zij in Jeruzalem geïnformeerd hebben, ze hebben hem niet gevonden. En als ze dan straks in Bethlehem aankomen, en daar heeft de Heere hen zelf gebracht, daar heeft de Heere opnieuw de ster voor gebruikt, om hen daarheen te leiden. En als ze in Bethlehem aankomen, dan blijft de ster stilstaan boven het huis waar het kindeke is. Als zij dan in Bethlehem aankomen, wat dan? Dan valt het opnieuw tegen. Ze gingen zoeken de koning der Joden. Waar zoek je die? Toch zeker op de eerste stand. In een paleis. Omgeven door allerlei pracht en luister. Daar hoort een koning en een koningskind, niet waar? Maar ze vinden hem in een huis. Niet langer in de stal, want het is al veel later dan. Het is al maanden, misschien al een paar jaar later. Nadat Jezus geboren is. In een huis, zijn ze. Maar het is een gewoon huis, een burgerhuis. Een huis zoals er zoveel zijn. En dan vinden ze een kind. Een gewoon kind. Met een gewone moeder. Waar je niets bijzonders aan afleest. Een kind dat geen gedaante en geen heerlijkheid heeft. Dat wij hem zouden begeerd hebben. Vandaar dat zoveel anderen aan dat kind voorbij gaan. Want je ziet er met het natuurlijke oog niets bijzonders aan. Eerst in Jeruzalem raken ze al een hoop verwachtingen kwijt. Dan door het gedrag van de schriftgeleerden worden ze teleurgesteld. Dan komen ze in Bethlehem en daar is het ook niet zoals ze zich mogelijk hebben voorgesteld. Als ze in hun fantasieën hebben doorgedacht over een kind. dat een kind van de koning zal zijn, dat koningsrechten zal hebben en op een koningstroon zal zitten. Zijn moeder is een eenvoudige jonge vrouw en het kind zelf is in niets te onderscheiden van andere kinderen. Ziet u wat ze op die weg hebben meegemaakt? Op die weg hebben ze meegemaakt dat zij allerlei moesten kwijtraken. Ze moesten steeds maar weer, om een woord van deze tijd te gebruiken, inleveren. Steeds weer nieuwe teleurstellingen werden hun deel. En zij werden hoe langer hoe armer. Dat is net tegenovergesteld aan de kerstfeestvieringen van onze tijd. Want het lijkt wel alsof je pas goed kerstfeest kan vieren als je eerst een hele hoop hebt. En een hele hoop in huis haalt. En je moet de reclamefolders maar bekijken, want alles is tegenwoordig met kerst versierd. Kerstdiner en kerstborrels en kerst en nog veel meer. Je moet er zoveel mogelijk van hebben en dat garandeert je een gelukkig kerstfeest. Die wijzen hebben het moeten doen op een heel andere manier. Ze moesten het allemaal in gaan leveren. Alles wat zij meegebracht hadden in hun gedachten. Alles wat zij meegebracht hadden in hun denkbeelden. Ze raken het allemaal kwijt. Laat ik u twee dingen noemen. Twee belangrijke dingen. Die ze kwijtraken en waar ze toch hun strijd ongetwijfeld mee gehad hebben. Ze moeten hun eigen ideeën kwijtraken. En ze moeten afleren om het van mensen te verwachten. Hun eigen ideeën en opvattingen, ja, natuurlijk. Want ze gingen naar Jeruzalem in de verwachting dat hij daar zou zijn. En het klopt niet. En zo maakt menig zoekend mens het mee in zijn leven, dat hij zijn eigen ideeën en zijn eigen denkbeelden moet gaan opofferen. Want het is menigmaal zo in het leven, dat wij ons allerlei voorstellingen hebben gemaakt. Zo zal de Heere het doen, zo zal het gaan, hier zullen we, daar zullen we. En dan hebben wij zo in onze gedachten de weg uitgestippeld. En waar we dat vandaan halen, daar halen we het vandaan. Of dat het helemaal uit onze eigen verzinsels opkomt. Of dat we het afgelezen hebben uit de ervaring van een ander bijvoorbeeld. Waar we ons aan afmeten. En dan een zekere zin voorwaarden stellen. Nou, zo moet het dan ook in mijn leven gaan. Maar als de Heere werkt, dan doet hij het toch altijd weer anders. Dan klopt het niet. En waarom niet? Omdat wij onze eigen denkbeelden en onze eigen waanwijsheid in geestelijke dingen moeten kwijtraken, gemeente. Daarom klopt het niet. U kunt het nog zo in uw hoofd hebben en u kunt nog zo de gedachte hebben, nou zo is het met die gegaan en zo moet het dan ook met mij gaan. U zult ondervinden als God u gaat bearbeiden dat het niet klopt. Want het is uw eigen gedachtespinsel. En de Heere, en dat beleiden we toch, is de soevereine God. Die is een soevereine verkiezing. En is een soeverein welbehagen. Niet alleen beslag legt op die en die en die. Het volk kiest. Maar ook de middelen kiest. En de wegen kiest. En de omstandigheden kiest. En alle dingen bestuurt en regeert naar zijn wil. En daarom moeten wij een hoop afleren. We moeten op de weg naar die zaligmaker heel wat inleveren. Wij moeten het ervaren dat zijn wegen niet onze wegen zijn. En daarom we zijn er veel beter aan toe. Als wij niet gaan rekenen en nog minder de Heere gaan voorrekenen. Maar als wij de Heere leren narekenen. Dat wil zeggen, als wij hem eerst eens leren volgen en dan de wijsheid en de goedheid en de genade van zijn wegen leren narekenen, leren natellen, leren naspreken. We zijn er veel beter aan toe als we het niet meer weten, maar het de Heere laten weten. En het de Heere laten regelen en de Heere laten besturen. En als we ons gewillig aan zijn leiding en aan zijn zorgen toevertrouwen. En als we geen voorwaarden meer stellen. En als we geen sommetjes meer maken. Maar als wij als een arm uitgerekend mens. Met geen wijsheid en geen wetenschap meer. Ons door de Heere laten bezorgen. Daar zijn we veel beter aan toe. Want anders staan we onszelf toch vaak lelijk in de weg. En we houden de genade door onze eigen beredeneringen. Soms jarenlang bij ons hart vandaan. Die wijzen hebben misschien wel een pijnlijke les geleerd, maar het was tot hun zaligheid toen God hen die eigen ideeën en verwachtingen afnam. En dan het tweede wat ze ook moeten afleren is vertrouwen op mensen te stellen. Want die waar, daar komen die schriftgeleerden, die officiële predikers van het woord. En ja, ik weet het niet en ik hoef niet te fantaseren, maar je hoeft ook niet zoveel fantasie te gebruiken. Dit ligt in de reden, dit ligt in de verwachting. Die wijzen hebben daar natuurlijk met respect naar gekeken. Die mensen wisten het. Dat waren de enigen die het konden weten. En die komen met al de gewichtigheid van hun geleerdheid, met hun boeken, met het woord van God dat ze met respect behandelen. En ze lezen het en ze bespreken het met elkaar en ze zeggen, ja, dan moet dat in Bethlehem zijn, dat zegt de heilige Micha. En zo verkondigen ze dat aan die wijzen. Geen wonder dat die wijzen toch wel diep respect hebben gehad voor de predikers, voor de verkondigers van het woord. En zo kan een ziel respect hebben voor mensen. Juist ook als hij zelf zo weinig weet. Juist ook als hij zoekend gemaakt is. En zo vaak zoeken we dan steun bij die we voor een kind des Heren houden. Of bij die we voor een doorgeleid christenmens houden. Of bij die we voor een degelijke en deugdelijke predikant houden. Maar je moet het leren. Niet op mensen te vertrouwen. En daarom moeten die wijzen ook afleren zien van die schriftgeleerden. En daarom wordt het vaak op een pijnlijke manier ondervonden, ook in het zoekende leven, dat God het zo bestuurt dat je in mensen teleurgesteld wordt. En dat die man waar je zo hoog tegen opzag, achteraf blijkt ook niet meer dan een zondaar te zijn. En dat die vrouw waar je zulke verwachting van had, ook niet anders is dan iemand die van genade moet leven en die het je niet geven kan. Niet waar die dingen gebeuren toch? En daarin is Gods wijsheid. Want we moeten tenslotte bij zijn woord en bij zijn woord alleen terechtkomen. En niet op prinsen, ook niet op geestelijke prinsen je vertrouwen stellen waar je nimmer heil bij vindt. Kan de ene mens de ander dan niet tot een hand en een voet zijn? Dat zal waar zijn. Dat is iets wat de Heere ook in zijn genade geeft. Maar niet in die zin dat wij het van mensen mogen verwachten. En dat wij het woord van mensen gelijk mogen gaan stellen aan het woord van God. En dat we op het woord van een mens ons betrouwen stellen. Niet in die zin dat we God de eer ontnemen en die aan een mens geven. Als dat gebeurt, dan neemt de Heere ons dat mensenkind af. Langs welke weg dan ook. En zo hebben deze wijzen een weg van teleurstellingen moeten gaan. Een weg van armer worden. En dan komen ze in Bethlehem en dan wordt het nog minder. Maar dan hebben ze intussen al geleerd dat ze niet moeten zien op de dingen die zichtbaar zijn. Zie, dat is het voordeel van zo'n weg. Dat je het afleert om te zien op wat zichtbaar is, op wat voor ogen is. Als ze die teleurstellingen niet gehad hadden, dan hadden ze het in Bethlehem nog moeten leren om af te zien van datgene wat voor ogen is. Maar nu heeft God hen dat onderweg al geleerd. Nu heeft hij het in Jeruzalem al geleerd. Voordat ze in Bethlehem kwamen, dat ze niet moeten letten op de dingen die zichtbaar zijn, want die zijn tijdelijk. Maar dat ze oog moeten gaan krijgen voor de onzichtbare dingen. Zie, de Heere heeft hen in die weg van beproeving en van teleurstelling geoefend. Hij heeft hen geloof geoefend. En hij heeft in de weg van beproeving hun geloof ook gesterkt. En als zij dan in Bethlehem komen en het huis binnentreden en dat kindeke zien en zijn moeder zien, dan hebben ze er geen strijd meer mee. Dan zeggen ze niet, is hij het? Nee, want ze zijn geoefend in het letten op het onzichtbare. En ze laten zich niet van de wijs brengen door de simpelheid, door de eenvoud, door het gewone, om het maar zo te zeggen, van dat kind. In andere woorden, ze hebben leren zien niet langer met natuurlijke ogen, maar met geestelijke ogen. En met geestelijke ogen mogen ze zien wat een ander niet ziet. En ik weet niet in hoeverre zij het beleefd hebben op dat moment, maar iets ervan is toch in hun waarneming en in hun ervaring hun deel geworden. Wat Johannes gezegd heeft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zijn heerlijkheid. Dat moet wel, want anders zouden ze niet neergevallen zijn. En anders zouden ze geen geschenken gegeven hebben. Maar wie ziet er nu heerlijkheid in dat kindeke? Wie ziet er nu schoonheid in dat kind? Wie ziet er nu een koning in dat kind? Ach, de mensen in Bethlehem hebben dat niet gezien. Jozef en Maria hebben daar weken, maanden, ik weet niet hoe lang, in ieder geval een geruime tijd gewoond. Maar niemand in Bethlehem heeft gezien in dat kind wat die wijzen erin gezien hebben. Toen zij aan het eind van hun weg van zoeken hem vonden. Toen hebben ze dat gezien, wat geen andere Bethlehemiet afgedacht van de herders in hem gezien heeft. Wat dan? Wat hebben ze in hem gezien? Wel, het enige wat ik zeker weet dat ze in hem gezien hebben is dat hij God is. In menselijke gedaante en als zodanig de heerschappij heeft. Dit kind, ze hebben in hem gezien de vervulling van Jesaja's profetie, die ze misschien nooit gekend hebben, maar waarvan ze de werkelijkheid hier aanschouwen. De heerschappij is op zijn schouder. Maar waar blijkt dat dan uit? Ja, waar blijkt dat nou uit? Vertel dat nu eens aan een mens die alleen maar natuurlijke ogen heeft. Dat kunnen die wijzen niet vertellen aan iemand die niet een even dierbaar geloof met hen ontvangen heeft. Die boodschap kun je niet kwijt ten diepste aan een mens die je nog een natuurlijk hart heeft. Je kunt het wel zeggen. Je kunt wel vertellen, wel, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Maar als een ander vraagt, waarvoor bestaat die heerlijkheid dan uit? Dan kun je zeggen, ja joh, maar dat kun je alleen begrijpen en verstaan als Gods geest je oog verlicht. En als je jezelf leert kennen als een arm, ellendig mensenkind die hulp van een ander moet hebben. Wat is dan de heerlijkheid van dat kind van Bethlehem? Dit is zijn heerlijkheid, dat God hulp besteld heeft bij deze held. Maar is hij dan een held? Waar lees je dat dan uit af? Nogmaals, dat ziet het natuurlijke oog niet. En daarom gaat Bethlehem en geheel Jeruzalem en geheel Israël aan hem voorbij. Maar iemand die ogen gekregen heeft, verlicht door de Heilige Geest, om te zien de geestelijke dingen, om de geestelijke zaken geestelijk te onderscheiden, die ziet het. Dan kunnen die wijzen, ze hebben ze niet ontmoet, maar dan zouden ze van hart tot hart kunnen spreken met de herders en met Simeon en met Zacharias en Elisabeth en met Maria, want die hebben dezelfde dingen doorgemaakt. Die hebben dezelfde dingen in dat kind gezien. Gemeente, hebt u dat kind leren zien als degene die door God gegeven is om zaligmaker te zijn, om koning te zijn, om middelaar Gods en der mensen te zijn. Hebt u dat kind leren zien als Gods onuitsprekelijke gave aan een wereld verloren in schuld? Wel, als u deze dingen gezien hebt, dan hebt u ook wat gezien. Het kan niet anders. Van uw eigen nood en ellende en verdorvenheid. En dan hebt u, en dat is het wonder, en dat is ten diepste de heerlijkheid van dat kind. Dan hebt u er ook iets van verstaan. Dat deze gave Gods precies past in de nood en dood van uw verloren bestaan. Dat is een heerlijkheid. Dat God een zaligmaker geeft, die precies gepast is in onze nood en ellende. En als die wijzen daar iets van ontdekken, ja, dan resulteert die ontdekking in aanbidding. Dan brengen ze hem eer, eerbewijzen. Hoe gaat dat toe met aanbidding? Hoe aanbad een oosterling een vorst? En vergeet het niet, zij aanbidden een vorst. In hun eigen besef, in hun eigen weten, in inzicht, is dit de koning. Hoe aanbidden ze hem? De aanbidding die een oosterling aan zijn koning gaf, is dat hij languit voor de koning ter aarde valt. En dat hij zich in het stof buigt. Toen ze dat voor dat kind, deze hooggeplaatste rijke aanzienlijke oosterlingen, doen zij dat voor zo'n kind, zichzelf zo klein en nietig maken, de laagste plaats opzoeken, in het stof der aarde buigen, doen ze dat? Ja, dat doen ze. Want ze hebben die twee dingen geleerd. Ze hebben hun eigen kleinheid gezien. Maar ze hebben ook iets van de grootheid van dat kleine kind gezien. Van de majesteit, van de heerlijkheid, van de aanbiddelijkheid. En daarom, ze nemen graag die laagste plaats in. Aanbidders zijn het geworden. Maar de ware aanbidding van de Heere bestaat altijd, gaat altijd gepaard met verootmoediging. Verootmoediging. En u weet wat verootmoediging is? Dat is dat je jezelf gering maakt. Dat je jezelf buigt voor die God. Voor die Christus. Waarom is dat zo nodig? Ach gemeente, diegenen die iets van hun zonde en ellende hebben leren kennen, en die er enigermate kennis van hebben gekregen van wat de zonde in hun leven teweeg gebracht heeft en wat de zonde aan verwoestende werkingen heeft gehad. Als zulken zich in de aanwezigheid Gods weten, wat doen ze? Wat doen ze? Om het zo te zeggen, ze trekken de schoenen van hun voeten, want ze weten dat de plaats waarop ze staan heilig land is. Of anders gezegd, ze buigen zich. Buigen zich voor die hoogste majesteit. Want er komt het besef van onwaardigheid. Onwaardigheid vanwege de zonde. En of je het nou doet op de manier zoals de wijzen het deden die voorover vielen en hem zo aanbaden. Of dat de mens het doet op de manier van de tollenaar in de gelijkenis, wat ten diepste uit dezelfde wortel voorkomt. Die tollenaar van wie we lezen dat hij zich op de borst sloeg. En dat hij de ogen niet durfde opheffen. Het is beide een bewijs van eigen kleinheid en het besef van eigen geringheid en onwaardigheid. En het is tegelijk ook een besef van de grootheid en de heerlijkheid van hem wie we aanbidden. Want die tollenaar heeft niet alleen kijk op zijn eigen boze hart gekregen, Maar hij heeft ook iets verstaan van de heerlijkheid van de God tot wie hij spreekt. Die God is zo groot. Die God is zo majesteitelijk. Die is zo doorluchtig. Hoe zou hij, die het alles verbeurd heeft, voor die God kunnen bestaan? Hoe zou hij, om zo te zeggen, die God in de ogen kunnen zien? Vandaar dat hij zijn ogen neerslaat. En nu hebben die wijzen gezien dat van de grootheid en de heerlijkheid van, dat, van die God, dat kind ook iets aan zich meedraagt. Nee, dat kan het natuurlijke oog niet zien, maar dat hebben ze met hun geestelijke ogen wel gezien. Of ze het allemaal wisten en konden vertellen toen ze weggingen, ik weet er niks van. Maar door de Heilige Geest hebben ze waarachtige kennis van Christus ontvangen. En die waarachtige kennis van Christus houdt ook in dat ze er iets van verstaan hebben. Van dat mysterie, van dat geheimenis der godzaligheid. Dat zo groot is zoals de apostel zegt. Het is God geopenbaard in het vlees. Daar hebben die heidenen ook iets van verstaan. Het is God in het vlees die ze hier ontmoeten. Het is God die om ons mensen en om onze zonden wil neergedaald is en menselijk vlees en bloed heeft aangenomen. En die vanwege de zonde en de verlorenheid van het volk, van het geslacht van Adam, zich heeft neergebogen en zich heeft laten neerleggen in een kribbe. Het is God die in Christus al de heerlijkheid heeft afgelegd. En mens geworden is. Gekomen is in een vlees aan dat van de zonde gelijk. En niettemin voor degene die in geloof ziet. Blijft daar toch iets van de heerlijkheid van het goddelijke wezen. In die zoon des mensen zichtbaar. En in dat besef hebben ze geknield. In dat besef hebben ze die koning geprezen. Is hij niet aller hulde waard? Niet alleen vanwege het feit dat hij koning is. Maar zeker ook vanwege het feit dat hij koning in vernedering is. En ze zullen nog wel veel hebben moeten leren, ook na deze dag. En ze zullen nog wel veel onderwijs nodig gehad hebben. En ze hebben net zo min als een ander alles op één dag geleerd. Maar in beginsel heeft de Heere hen die zaligmakende kennis van zijn Zoon gegeven. En ze wisten de dogmatiek zoals wij die kennen natuurlijk nog niet. En ze konden nog niet precies beredeneren van de twee naturen en van de ambten en van de staten van Christus. Maar in beginsel hebben ze er wat van verstaan. God geopenbaard in het vlees. Hij is gekomen om ons mensen terug te brengen tot God. En dat hebben ze toch goed gevoeld. Deze mensen die uit dat verre vreemde heidense land gekomen zijn, als ze straks teruggaan, dan gaan ze terug als mensen die God ontmoet hebben. Dan gaan ze terug als mensen die, zoals ze geleefd hebben, nooit meer kunnen leven. Dan gaan ze terug als mensen die iets meegemaakt hebben in hun leven, dat voor tijd en eeuwigheid bij hen zal blijven. Zij hebben God gezien in het vlees. En wat een wonderlijke weg heeft de Heere met die mensen gehouden, nietwaar? Hij is begonnen met tot hen te spreken de taal van de sterren. Zijn woord schreef hij op het donkere firmament in de oostelijke nacht. Een ster verscheen. En die ster verkondigde hen, de koning der Joden is geboren. Maar die ster, zoals we vanmorgen zeiden, maakt hen niet zalig. Dan komen ze door de ster naar het woord van God in de schriften. Niet waar, want dan gaat het boek van Micha open. Gods woord in de natuur leidt hen tot Gods woord in de schrift. En als ze de schriften verstaan hebben, en dat gaat dieper, dat is zaliger dan Gods woord in de natuur. Als ze de schriften verstaan hebben, dan komen ze in Bethlehem. En wat zien ze daar? Weer Gods
woord, maar nu in het vlees. Het woord is vlees geworden. En als ze daar zijn, daar zijn ze bij hun zaligheid. En in de persoonlijke beleving mogen ze er, geloof ik, ook iets van toe-eigenen. Mogen ze er iets van verstaan en smaken. Dat hier dat middel Gods is. Gegeven tot redding van hun ziel. En ze hebben het niet opgekund. En ze hebben het ook niet uit kunnen zeggen. Toen ze hem aanbaden, toen stokten de woorden in hun keel. En ze hebben God geprezen tenslotte. De lofzang was in stilheid. Tot u, o God. Gemeente, hebt u zo kerstfeest gevierd? Misschien niet nu, misschien ook niet vorig jaar. Misschien ergens in mei of in augustus, want dat kan net zo goed. Hebt u zo op gebogen knie, in het stof, ervaren en ontdekt dat God in zijn nederbuigende goedheid zijn zoon in de wereld geschonken heeft om u te zoeken en zalig te maken. Hebt u op gebogen knieën de Heere leren erkennen en loven voor dat onbegrijpelijke wonder van zijn genade aan u bewezen? Hebt u ooit God te voet gevallen om hem te prijzen voor iets wat u nooit zult kunnen begrijpen? Goddelijke liefde, verklaart aan zulk een albederver. En dan gaan ook de genade, de geschenken open. Het hart is open gegaan in de aanbidding. Maar dan gaan ook de geschenken open. Ze zijn niet met lege handen gekomen. Dat hoefden deze mensen niet te doen. Die herders kwamen met lege handen, want wat hadden ze? Wat hadden ze? Maar deze wijzen zijn rijk, rijk gezegend met goud en goed, en ze hebben het meegebracht. Daar heeft God voor gezorgd. Dat gaat de Heere straks gebruiken om Jozef en Maria in staat te stellen die lange dure reis naar Egypte te maken. Als ze moeten vluchten voor de moordplannen van Herodes. Dan geeft de Heere er nu al genoeg mee op reis om het kind in leven te houden en zichzelf als de ouders en verzorgers van dat kind in leven te houden. Daartoe moesten die wijzen dienen. Maar dat doet er nou verder niet toe. De Heere heeft die mensen ook in het hart gegeven om datgene wat ze hadden te geven. En het heeft geleefd in hun ziel. Wat zal ik de Heere vergelden? Wat zal ik de Heere vergelden? En nou moet u niet denken dat ze nu die weldaad van een geredde ziel gaan betalen. Dat is de bedoeling niet. Het is niet zo dat ze nu hun goud en hun wierook en hun mirre gaan geven. Omdat ze zeggen, wel de Heere heeft ons zo beweldadigd, nu moeten we wat terug doen. Oh nee, dan verstaat u niet wat ware dankbaarheid is. Ware dankbaarheid is geen tegenprestatie. Is niet, de Heere deed dit voor mij, wat kan ik nu eens voor de Heere doen? Zo wordt er wel eens geredeneerd, maar dat is een karikatuur van de Bijbelse dankbaarheid. De waarachtige dankbaarheid, die bestaat tenslotte niet in het geven van goud en goed. Dat zou de Heere ook helemaal niet aangenaam zijn geweest. Dan zou de Heere het ook niet eens aanvaard hebben. Maar de Heere ziet achter en in die gaven hun hart. Ze mogen dankbaar het hart de Heere tot offerande brengen. En als de Heere het hart ziet, dan zijn ook goud en wierook en mirre welkom. Dat is ook een praktische les ten aanzien van onze offervaardigheid. Dat moet gepaard gaan met het hart, gemeente. En als het hart erin zit, dan is het ook niet meer beslissend of het goud, wierook en mirre van de wijzen is, of een penningske van de weduwe die meer niet heeft. Dat maakt voor God dan geen verschil. Want het is beide hem aangenaam als een geschenk van een ziel die beweldadigd is en die het nu niet op kan en die zegt, Heere, wat zal ik u vergelden? En dat kan niet anders als de weldaad van Gods kant gekomen is, dan komt daar antwoord van onze kant. En dan weet ik niet of u goud, wierook of mirre kunt missen. Ik weet niet of u dat bezit, maar dat is beslissende niet. Ik weet wel dat u een hart hebt. En dat u handen hebt. En dat u een lichaam en een ziel hebt. En de begeerte van beweldadigde zondaren is om de Heere dat lichaam en die ziel te geven. Het wordt hen een begeerte des harten. Als ze mogen weten, gij zijt duur gekocht, om dan ook die koper, die weldoener, die zaligmaker, Jezus Christus, die zijn bloed gegeven heeft, niet alleen de hemelse heerlijkheid verlaten heeft, maar straks ook alle aardse luister en glans en glorie moet afleggen en als een gevloekte, uitgebannen kruiseling aan het kruis moet sterven en zo de bloedprijs betaalt voor zijn kerk. De begeerte van het hart van zulken die op deze manier gekocht zijn wordt om die zaligmaker groot te maken met lichaam en ziel, met tong en mond, met hart en met alles. Zo te wandelen in de waarachtige vrezen van zijn naam. Zo hem te dienen en te erkennen. Niet nogmaals uit tegenprestatie, maar omdat hij het zo waard is. Hij heeft alles gegeven. Alles wat hij had. Hij heeft de licht en de glorie en de aanwezigheid van de engelen prijs gegeven om te komen op een aarde die in het duister ligt. Op het terrein waar Satan overste is. Hij is gekomen zonder glans en zonder heerlijkheid. Hij is gekomen, onze krankheden heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Hij is gekomen als iemand die gegeeseld wordt. Striemen zijn er over zijn rug gegaan. Hij is gekomen als iemand die aan het kruis genageld wordt. Alles. Alles heeft hij moeten prijsgeven. Zijn leven, zijn bloed, zijn eer, zijn naam. Alles, alles, alles. Hij heeft zichzelf ontledigd, vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En het laatste waar hij heen moest, was naar de buitenste duisternis. Wie daar iets van verstaat, zou hij met lichaam en ziel, met hart en mond, met alles wat hij bezit en wat God hem gegeven heeft, die zalig maken, niet zoeken te eren en te prijzen. Wat ligt er dan een dure roeping voor hen die waarlijk kerstfeest hebben gevierd. De roeping om die koning te aanbidden en hem te vereren met geschenken. Amen.